Dag Fleur. Welkom in het nieuwe jaar.
Welkom in 2023.
Marieke is er niet bij dit keer. Nee. Dus jij neemt de honneurs voor de stikstof waar. Kunnen we dat aan jou toevertrouwen vandaag?
Ik doe natuur, zowel gebieds- als soortenbescherming.
Oké, dan pak ik zoals gebruikelijk wat bestemmingsplan jurisprudentie op. Zowel wetsystematiek als inhoud. En ik heb nog een leuke procedurele uitspraak. Procesrecht.
Altijd leuk.
Welkom bij de podcast over de actualiteiten in het omgevingsrecht van het Instituut voor Bouwrecht.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Met vandaag in de studio Daan Korsen en Fleur Onrust.
Fleur, zullen we beginnen met een stukje procesrecht?
Laten we dat doen.
Het is altijd een beetje, kan al snel saai worden, dus dan zijn we er maar meteen vanaf. Interessante uitspraak uit december, waarin de afdeling zich buigt over een omgevingsvergunning waarvoor een verklaring van geen bedenkingen nodig was van gedeputeerde staten. En die verklaring van geen bedenkingen is niet verstrekt. Dat had gemoeten met het oog op het beschermingsregime van de wet natuurbescherming, wat is aangehaakt. Appellanten hebben daarover geklaagd. Alleen dan doet zich de interessante vraag voor dat die appellanten betoogd kan worden dat het relativiteitsvereiste eraan in de weg staat. Dat zij zich met die natuurbelangen bemoeien. En dan is de vraag, kunnen zij dan wel aanvoeren dat die VVGB ten onrechte ontbreekt? En de afdeling beantwoordt die vraag positief. Die zegt ja, dat kan. Want het gaat hier om een bevoegdheid van het college. Als er geen VVGB is verstrekt van gedeputeerde staten waar die wel nodig is, dan heeft het college geen bevoegdheid om de vergunning te verlenen. Een bevoegdheid is een kwestie van openbare orde. Dus kan dat aan de orde worden gesteld, ongeacht het relativiteitsvereiste. En dat die appellanten dus hun belang helemaal niet betrokken is bij de bescherming van die natuurwaarde is niet relevant. Hè? Het relativiteitsvereiste staat daar dus niet aan een dergelijke beroepsgrond in de weg.
Dat verbaast mij toch wel een beetje. Ik bedoel, ik begrijp dat dit een procesrechtelijk punt van openbare orde is. En dat de afdeling dat toetst. Maar ik ben toch wel een beetje verbaasd hier dat je daar toch nog deze discussie over kennelijk kan voeren. Want uiteindelijk, als je een handhavingsverzoek zou hebben ingediend, dan had je het relativiteitsvereiste wel voor je voeten geworpen gekregen als omwonende of belangenclub.
Ja, dat lijkt mij een terecht punt. Het is wel een heel, wat zullen we zeggen,
burgervriendelijke manier.
Burgervriendelijke benadering, maar ook een hele dogmatische benadering. Ja, als je kijkt naar de inhoud, inderdaad, er kan altijd nog een handhavingsverzoek worden ingediend. Dus waarom dirigeer je die mensen niet daar naartoe? En het is natuurlijk ook een kwestie dat die hele VVGB-constructie, dat aanhaken van die natuurtoestemming, is überhaupt een procedureel aspect. Hè? Bedoeld om de dingen zoveel mogelijk samen te nemen. Dus dat zo'n vergunning daar dan hierop sneuvelt. Anders gezegd, je had ook tegen die vergunninghouder kunnen zeggen, let wel, we gaan dan hier in deze procedure gaan we aan dit gebrek voorbij. Maar kan
je
best
bent nog
zijn,
niet klaar.
Nee, ja. Het kan best zijn dat je nog steeds een natuurtoestemming nodig hebt om je project te verwezenlijken. Dus wat inhoudelijke dingetjes over het bestemmingsplan. En ook wel wat, ik wil beginnen met wat technische aspecten. Want er zijn een aantal interessante uitspraken gedaan over die meer te maken hebben met de wetssystematiek. Ik kan straks ook nog wel wat dingen bespreken over de inhoud. Maar dit zijn toch ook wel belangrijke aandachtspunten voor de praktijk. En dan begin ik met een uitspraak van 28 december over het rekening houden met initiatieven bij de voorbereiding van je bestemmingsplan. Dat is vaste jurisprudentie, dat als je ambtshalve als gemeente een bestemmingsplan voorbereidt, dat je daarbij ook rekening moet houden met particuliere initiatieven die je weliswaar zelf niet wil ontwikkelen, maar waarvan je weet, diegene die wil dat wel doen, en dan moeten we dat niet meenemen in dit bestemmingsplan. En in deze uitspraak is de vraag aan de orde, wanneer moet zo'n particulier initiatief nou kenbaar zijn om dat nog mee te nemen in je planprocedure? En de afdeling die zegt daarbij: het indienen van een verzoek in een zienswijze is een passende en gebruikelijke manier om een ruimtelijk initiatief kenbaar te maken.
Dan ben je dus niet te laat.
Dan ben je niet te laat. Het kan ook eerder natuurlijk. Maar als er dus een bestemmingsplan wordt voorbereid en iemand zegt in de zienswijze over dat plan van leuk en aardig dat plan, maar wilt u ook rekening houden met de ontwikkeling die ik mogelijk wil maken en dat doet u nog niet, dan zou je daar iets mee moeten als gemeenteraad. En dan zal natuurlijk vervolgens nog wel de vraag rijzen: is dat initiatief ook dusdanig concreet gepresenteerd dat je daar ook iets van kan vinden, of je dat kan toetsen aan de ruimtelijke ordening. Maar dat is een inhoudelijke beoordeling die je dan wel moet maken.
En merkt de afdeling ook iets op dat dat daadwerkelijk het laatste moment zou zijn? Om er nog iets van, om je eigen initiatief, je particuliere initiatief nog naar voren te schuiven? Of zou dat ook nog later in de procedure kunnen?
Nee, dat zeggen ze in deze uitspraak, komt dat niet uitdrukkelijk naar voren. Hè? Dus wat nu als je dat later zou doen, dat is was denk ik ook niet aan de orde. Maar ik denk wel dat, dat zouden de jurisprudenties op na moeten slaan. Maar ik zou zelf meenemen, als na de zienswijze, hè, als het ontwerp ter inzage legt en je hebt kunnen constateren dat jouw initiatief daar niet in zit en je maakt dat dan vervolgens niet in een zienswijze over het ontwerp kenbaar, dat je dan te laat bent. Dat lijkt mij verdedigbaar. Maar daar zou ik, om dat zeker te weten, zou ik een jurisprudentieonderzoek moeten doen. Dat heb ik niet paraat, moet ik eerlijk zeggen. Ik stap over naar een uitspraak van, dat is ietsje ouder, van 23 november van vorig jaar. En dat gaat over of de vraag of je gelijktijdig met het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid, dus het vaststellen van een wijzigingsplan, ook gebruik kan maken van een afwijkbevoegdheid in het bestemmingsplan. Wat hier is met een wijzigingsplan voorzien in woningbouw. En de bouw van die woningen wordt mogelijk gemaakt, waarbij in het bestemmingsplan bepaalde bouw- en goothoogtes zijn voorgeschreven. En dat wijzigingsplan maakt een hogere, grotere, moet ik zeggen, bouw- en goothoogte mogelijk dan de bestemmingsplanregels dat doen. En de wijzigingsbevoegdheid biedt daar geen grondslag voor. Is de vraag, kan dat wel? Nou, op het eerste gezicht natuurlijk niet, maar zegt het college, we hebben wel in hetzelfde plan ook een afwijkingsbevoegdheid waarmee we wel een grotere bouw- en goothoogte kunnen toestaan. Dus als we die nou toestaan, die gebruiken om een grotere bouw- en groothoogte toe te staan, dan kunnen we met het wijzigingsplan voorzien in de woningbouw. En dan hebben we tezamen woningbouwmogelijkheden met een grotere bouw- en groothoogte.
Je combineert eigenlijk die twee mogelijkheden dan. Ja. Een beetje van dit en een beetje van dat.
Ja, ja. En op zich is daar wel wat voor te zeggen, want het zijn allebei bevoegdheden van het college. Maar toch vindt de afdeling dat dit niet goed gaat. Die zegt dat is niet mogelijk om die gelijktijdig toe te passen. En de reden daarvoor is in de eerste plaats dat een wijzigingsplan vaststellen voor een algemeen verbindend voorschrift is, terwijl het gebruik maken van een ontheffingsbevoegdheid of een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, dat gaat over een eenmalige en concrete activiteit. Dus dat gaat over concrete bouwaanvragen die je dan ook concreet kan beoordelen. En dan voegt de afdeling nog aan toe, ja, een wijzigingsbevoegdheid is gebaseerd op de WRO. En de afwijkingsbevoegdheid is deels ook gebaseerd op de WABO. Nou, dat laatste vind ik een beetje een raar argument. Want de WABO is niets meer dan een procedurele samenvoeging van bevoegdheden die oorspronkelijk ook in de WRO waren opgenomen. Hè, door de binnenplanse ontheffingsbevoegdheid op grond van de WRO. Dus dat kan ik niet helemaal volgen. Maar dat eerste argument geldt natuurlijk wel. De ontheffingsbevoegdheid is bedoeld voor de beoordeling van concrete bouwplannen en vereist dus ook een concrete afweging. Nou is dit bouwplan misschien niet dusdanig omvangrijk dat je die individuele afweging niet kan maken, maar in de systematiek van de wet gaat daar natuurlijk wel iets fout. De afdeling voegt daar overigens aan toe. Je kan best een wijzigingsplan vaststellen en vervolgens daarna nog die afwijkingsbevoegdheid toepassen bij het verlenen van de bouwvergunning.
Ja, maar is dat nou, als we nu kijken naar voor de duidelijkheid voor de burger, wat qua procedures stapelen en we moeten weer in de volgende procedure kijken, maakt dat het nou duidelijker en eenvoudiger? Misschien wettechnisch wel juist, maar juist deze manier van het een beetje van dit en een beetje van dat, maar wel alles in één procedure, maakt wel meteen duidelijk waar je het over hebt. In één procedure.
Ja, ja nee, dat klopt. Dus je zou kunnen zeggen, nou, als we kunnen toch, laten we niet zo moeilijk doen en laten we die discussie over de bouwhoogte en grote hoogte meteen voeren hier. Want kennelijk bestaan daar bezwaren tegen. Nou, kijken hoe dat gaat. Maar ja, de afdeling kiest hier ook hier weer toch weer een wat dogmatische lijn naar de wetssystematiek, die ik op zich wel terecht vind. Hè, want ja, het zijn gewoon twee andere dingen. Dus en die discussie, ik ben met je eens hoor, praktisch gezien betekent dat de discussie over die bouwhoogtes wordt geparkeerd en doorgeschoven naar de bouwvergunning. En dan gaan we hem nog een keer voeren. Dus voor de initiatiefnemer is dat natuurlijk niet wenselijk.
Nee, en ook voor omwonenden niet, die tegen zijn wellicht. Die willen ook misschien die duidelijkheid nu hebben. Maar goed,
Als je die lijn even doortrekt, dan heb je dus een planlogische titel voor de bouw van die woningen. Maar je weet al dat je een grotere bouwhoogte wil. Dan moet je een afwijkingsvergunning voor verlenen. Dat is natuurlijk rechtsonzeker. Dus dat heeft allerlei gevolgen voor financiering en aankoop van die woningen voordat ze gebouwd zijn. Nou, dat levert allemaal aanzienlijke vertraging op. Maar in de basis kan ik de redenering van de afdeling wel heel, heel goed volgen.
Ja, dat je niet een beetje van het een en een beetje van het ander, maar je moet kiezen wat je hier doet, waar je bent.
Ja, houd het wel zuiver en maak er ook niet een groot rommeltje van. Daar is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Ja. Dan een leuke uitspraak, ja, heel kort even tussendoor, maar wel aardig. Viel mij op, omdat dat juist heel pragmatisch allemaal gaat. Het gaat over een bouwplan, een hoofdgebouw en daarvan heeft de raad gezegd, ja, het is van belang dat de bouwvorm van het hoofdgebouw een stolp is. Nou, ik weet niet precies wat
je daarbij
voor moet stellen. Ja, een stolpboerderij.
Dat
zou kunnen, ja, dat het zoiets is. Nou, wil ik vanaf zijn, maakt ook niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat die stolpvorm niet is gewaarborgd in de planregels. De raad die zegt dat, ja, dat vinden we wel van belang, hebben we niet gedaan. Hier is een planregel waarmee dat kan. Wilt u die vaststellen? En dan de afdeling die doet dat. Dus dat vind ik altijd een elegante manier waarop je erkent aan de voorkant van, goh, we hebben toch niet iets niet helemaal goed gedaan. En vervolgens meteen een oplossing aanreikt om definitieve geschillenbeslechting mogelijk te maken. Dus dat is een mooie oplossing. En praktisch, wel heel praktisch en pragmatisch juist om zo'n geschil te beëindigen. Dan wat inhoudelijke aspecten die het signaleren waard zijn in de maand december over bestemmingsplannen.
Wat waren er veel uitspraken gedaan trouwens? Om het
niet te doen. Ik weet niet wat ze hebben gedaan bij de afdeling. Maar het lijkt wel of ze dachten, laten we nog snel voor de wereld vergaat alle bestemmingsplanzaken afhandelen.
Ja, niet alleen alle bestemmingsplanzaken. Het was een lange lijst.
Ja, heel veel uitspraken. Heel veel uitspraken. Maar hartstikke goed natuurlijk. Er is hard gewerkt bij de afdeling. Dus dat moeten we. Dat is niet negatief bedoeld. Het is alleen voor podcastmakers zoals wij een hele kluif om dat vervolgens allemaal door te nemen. En dan in vogel, want dat betekent dus ook dat er veel te bespreken valt. Ik wil een aantal dingen die mij zijn opgevallen signaleren. Eerst een uitspraak van 14 december. Over een parapluplan is dat voor grondwaterneutrale kelders in de gemeente Amsterdam. Waar de vraag aan de orde is, ja, grondwater, is dat niet een wateraspect wat door het waterschap moet worden behartigd? En ook kan worden behartigd in de keur. Dus hebben we dan wel ruimte om daarover in het ruimtelijk spoor als gemeente zijnde, ander bevoegd gezag, nog dingen te regelen? En in dit geval zegt de afdeling, ja hoor, dat kan, want grondwaterneutrale kelders, dat is een ruimtelijk aspect. Het is niet alleen maar een wateraspect, maar er spelen ook dingen aan die met het oog op het watersysteem niet zo relevant zijn. Maar bijvoorbeeld voor bouwmogelijkheden wel. En dus aanvullende regulering mogelijk is in het bestemmingsplan, in dit geval het parapluplan. Dat kan dus. Dat neemt niet weg dat er ook uitspraken te vinden zijn waarin bepaalde aspecten, watergerelateerde aspecten, niet in een bestemmingsplan kunnen worden geregeld. Maar daarvan zegt de afdeling, ja, dat geval week het motief niet af van het watermotief. Dus dan ga je dingen dubbel regelen. om dezelfde beweegredenen. Dat kan niet. Dus dat moet even. Het kan, hè, maar er moet wel een ander motief aan ten grondslag worden gelegd.
Ja, en een ruimtelijk motief.
Ook. Ja, een ruimtelijk relevant. Maar goed, dat is natuurlijk heel veel.
Ja, dat is. Ja. Dat kan je er wel van maken.
Door. Een wat merkwaardige overweging vind ik over een bestemmingsplan in Oegstgeest. Waarin een maatschappelijke bestemming is omgezet in een woonbestemming. En daar wordt tegen opgekomen door de Stichting Dorpscentrum Oegstgeest. En die zegt, nou, we willen hier geen woningen. Dat moet gewoon lekker een maatschappelijke bestemming blijven. En de raad zegt dan van, ja, god, dat pand stond al leeg. Daar kunnen we niks mee. Laten we er lekker woningbouw van maken. En wat de afdeling daar dan vervolgens toetst, is of de raad voldoende heeft gemotiveerd dat er geen behoefte meer bestaat aan die maatschappelijke bestemming. En dat vind ik wat merkwaardig, omdat daar een beetje in doorklinkt alsof de gemeente zou de noodzaak van het schrappen van de bestemming
moet oordelen. Ja, want ik had het ook gezien. Dat is een beetje raar, hè? Ja.
Ja.
Terwijl je moet zeggen of die nieuwe bestemming,
ja,
of die past binnen de goede ruimtelijke ordening en of je die wil. En of daar behoefte, en ik bedoel, dat hoef je niet eens enorm te onderbouwen, maar of je daar iets aan hebt. Maar dit is inderdaad, ja, nee, ik.
Ik ben het helemaal met jou eens. Ik vond het raar. Ik zou denken, als je woningbouw gaat mogelijk maken, dan moet je onderbouwen dat woningbouw op die plek
goed idee
niet
is.
Op ruimtelijke bezwaren stuit.
Ja. En je hoeft niet eens te onderbouwen dat er heel veel vraag naar is. Ik bedoel, je moet wel een beetje de financiële haalbaarheid van het plan en dergelijke. Maar dit is. En al die onderbouwing willen ze, maar ook nog niet voor die woningbouw, maar voor het vervallen van die maatschappelijke bestemming.
Exact, ja. Dus ik vond dat opmerkelijk. Ik weet niet, kijk, het is altijd lastig. Ja. Uit de uitspraak kan je de context maar zeer beperkt afleiden. Dus ik weet niet precies hoe deze discussie is verlopen. Maar in de uitspraak vond ik het wat merkwaardig tot uitdrukking komen. Ik denk nog steeds dat, ja, je hoeft niet te verantwoorden dat een oude bestemming verdwijnt. Tenzij iemand die oude bestemming nog wil gebruiken of iets dergelijks, hè. Maar ik kan niet uit de uitspraak afleiden dat die Stichting Dorpscentrum Oegstgeest nou zelf dat pand wil benutten of die maatschappelijke bestemming. Maar goed. Dus opmerkelijk. En dan tot slot een uitspraak over lichthinder van kassen. In eerste instantie, de kassen, als je die gaat bouwen, dan komt daar natuurlijk enorm veel licht van af als je niet de juiste maatregelen treft. En daar kunnen omwonenden hinder van ondervinden. Dat is vrij evident, denk ik. Als je wel eens 's avonds door een kassengebied rijdt, dan zie je die hele horizon licht gloeien. Dat bepaalde effect heeft op het woon- en leefklimaat, dat is denk ik vrij duidelijk. De vraag is alleen, staat dat eraan in de weg dat je glastuinbouw bestemt? En hoe moet je die ruimtelijke aanvaardbaarheid beoordelen? En daar worden in deze uitspraak wat interessante dingen over gezegd. In de eerste plaats voeren appellanten aan dat het bestemmingsplan ruimer is dan de BBT-maatregelen die je met het oog op licht uitstoot van licht of verlichting moet treffen. En daarvan zegt de afdeling, nou ja, goed, dat kan best waar zijn. Maar of BBT worden toegepast, dat gaan we beoordelen in het milieuspoor. Het bestemmingsplan staat er niet aan in de weg dat die BBT worden toegepast. Er worden minimumnormen over die verlichting vastgesteld. Maximum staat er niet in. Dus het kan best zijn dat je in het milieuspoor scherpere eisen stelt aan die lichtuitstoot dan je dat in het bestemmingsplan doet. Dus dat is allemaal niet zo interessant voor het bestemmingsplan dan. Waar de afdeling wel over valt in eerste instantie, is dat En bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van die lichtuitstoot, de Raad eenvoudigweg aansluitingen heeft gezocht bij de normen daarover in het activiteitenbesluit. Dus even heel kort gezegd, de afdeling heeft gezegd, nou, daar worden die normen in het activiteitenbesluit worden gesteld. Daaraan wordt voldaan. Daar hebben we een voorwaardelijke verplichting voor opgenomen. Dus de lichtuitstoot is aanvaardbaar. En daarvan zegt de afdeling, nou, dat is wat te ongenuanceerd. Je moet, als je zo'n ruimtelijke afweging wil maken, ook inzichtelijk maken wat dan precies de gevolgen van die lichtuitstoot voor de omwonenden zijn. En dan moet je vervolgens ook beoordelen of je dat aanvaardbaar vindt.
In dit gebied, in deze omstandigheden. Ja.
Precies, ja. En gezien de ligging van die woningen, van die appellanten en dergelijke. Hè, met andere woorden, aanvaardbaarheid van het milieuspoor staat niet gelijk aan ruimtelijke aanvaardbaarheid. En dat zijn ook bijvoorbeeld zaken die je wel met geluid tegenkomt. Hè. Je kan best voldoen aan de geluidnormen uit het activiteitenbesluit. Maar je moet ook nog wel even in het ruimtelijk spoor bijvoorbeeld, kan de aanleiding zijn om te kijken naar de geluidsbelasting van buitenruimte of juist van binnenruimte. Dus dat heeft de Raad in eerste instantie niet goed gedaan. Het plan haalde de eindstreep wel. Want de Raad heeft een aanvullende motivering gegeven die wel hier aan die eis voldoet dat je een concreet nagaat wat hier gebeurt. En de aanvaardbaarheid dan beoordeeld. De Raad heeft een hele technische beoordeling gegeven die ook uitgebreid besproken wordt in de uitspraak. Met prachtige termen zoals luminantie, helderheidssensatie, hemelluminantie.
Ja, dat is de mooiste.
Dat is de mooiste, hè? Helderheidssensatie verdient ook een prijs, denk ik. Maar technisch inhoudelijk allemaal. En daaruit leidt de Raad af. Nou, dat is in het concreet geval allemaal wel aanvaardbaar. Dat de hinder is niet dusdanig groot dat het plan in redelijkheid niet kan worden vastgesteld. En de afdeling gaat daarin mee. Dus interessant. A, omdat er dus niet zonder meer kan worden uitgesloten bij de normen uit het activiteitenbesluit, dat er ook nog een ruimtelijke afweging moet worden gemaakt. En B, voor de meer technisch georiënteerde onder ons, kan je in deze uitspraak lezen hoe die beoordeling is gemaakt en welke factoren daarbij betrokken zijn. Dus interessant als je een dergelijk onderzoek moet maken of moet beoordelen.
Er lijkt toch niet helemaal vast te staan hoe we nu het positieve weigeringsbesluit bij een in het kader van de gebiedsbescherming moeten beoordelen. We hebben eerder in de podcast hebben we het gehad over de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 18 oktober van vorig jaar, waarin werd geoordeeld dat de rechtsgevolgen van een positieve afwijzing of weigeringsbesluit gelijk zijn aan die van een vergunning op grond van de wet natuurbescherming. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd aan.
Nee, 12 december heeft de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan, ook over een positieve weigering. En die heeft eigenlijk een radicaal andere lijn gekozen dan de rechtbank Gelderland heeft gedaan. En die heeft gezegd, een positieve weigeringsbesluit is niet gelijk te stellen met een natuurvergunning. En dat roept de vraag weer op. Hè. De afdeling zal er uiteindelijk iets moeten vinden. Of wat nou de status is van zo'n positief weigeringsbesluit. Even heel kort misschien, wat is dat ook alweer? Hè? We hebben voor interne soldering geen vergunningplicht meer in de wet natuurbescherming sinds 1 januari 2020. En wat in de praktijk veel gebeurt is dat mensen een stikstofberekening laten maken waaruit blijkt dat er geen stikstofdepositie plaatsvindt binnen het Natura 2000 gebied. Vervolgens die stikstofberekening toesturen aan de provincie en vragen, kunt u bevestigen dat deze berekening juist is en dat wij geen vergunning nodig hebben om dit project te verwezenlijken? En als je die bevestiging hebt, is dan de gedachte van de rechtbank Gelderland, dat is een weigering van een aanvraag, dus daar staat rechtsbescherming tegen open, dus dat is een besluit. Dat kan ook onherroepelijk worden en vervolgens, als dat onherroepelijk is, heb je dus rechtszekerheid dat je het project mag verwezenlijken zonder dat je een natuurvergunning nodig hebt. Dat is voor de praktijk natuurlijk een interessante figuur om rechtszekerheid te verkrijgen als je in deze tijden dat iedere maand nieuwe stikstofjurisprudentie verschijnt en rekenmodellen worden aangepast. Dan kun je als het ware een soort lijn in het zand trekken met zo'n positieve weiging. Dus dat maakt het een voor de praktijk zeer bruikbare figuur. Maar je kan nog wel discussie voeren. Mag dat nou eigenlijk allemaal wel? Heeft de rechtbank Gelderland wel gelijk? Klopt dat? De rechtbank Oost-Brabant die kiest, die zegt nee, dat klopt niet, dat standpunt van de rechtbank Gelderland. En we hebben geen vergunningplicht als er geen stikstofdepositie plaatsvindt. Dan kan je ook niet een toestemming verlenen voor een project waarvoor geen vergunningplicht bestaat. En bovendien, een positieve weiging zou ook een heel ander rechtskarakter hebben. Dan kan je bijvoorbeeld geen voorschriften aan verbinden aan het project en wat je in de natuurvergunning wel zou kunnen doen. Dat leidt niet tot een nieuwe referentiesituatie als je later alsnog een natuurvergunning zou aanvragen.
Ja, die positieve weigering komt natuurlijk uit het soortenbeschermingsrecht. Daar zien we die figuur al jaren. Dat je daar ook in rechten tegen op kan komen, dat is door de afdeling ook jaren geleden al erkend. Maar we zullen verderop in deze podcast het ook hebben over een uitspraak van de voorzieningenrechter Limburg, waarin de positieve weigering in het kader van de soortenbescherming ter discussie wordt gesteld. Het zal bijna niet verbazen, maar op 21 december heeft de afdeling een uitspraak gedaan. Nou ja, één. We hadden het er net al even over. Een heleboel uitspraken gedaan, maar één van die uitspraken is de uitspraak over de N65. En in die uitspraak zijn die uitspraak heeft geloof ik 107 pagina's of zo als je hem print. Maar een belangrijk aspect wat ik wil bespreken bij afwezigheid van Marieke is het stikstofdeel en de natuurdiscussie die er speelt op gebiedsniveau. De Raad van State is in die uitspraak, het gaat over een bestemmingsplan voor die N65, van oordeel dat niet wordt voldaan aan de vereisten van de WMB. Wat zijn de belangrijke aspecten over stikstof in die uitspraak die ik even wil bespreken? De Raad van State is van oordeel dat uit de passende beoordeling niet blijkt dat in Natura 2000 gebieden geen schade wordt veroorzaakt door het project de N65. Want in de passende beoordeling zijn de instandhoudingsdoelstellingen niet betrokken bij de beantwoording van de vraag of de natuurlijke kenmerken worden aangetast. Die onderbouwing is naar het oordeel van de afdeling onvoldoende gegeven door aan te geven dat voor de gunstige staat van instandhouding naast stikstofdepositie ook andere knelpunten bestaan. En als gevolg daarvan is in de passende beoordeling niet onderbouwd dat de natuurlijke kenmerken van die gebieden, ondanks de toename van stikstofdepositie, niet worden aangetast. Dat ontbreekt. En daarbij speelt dan een rol dat het beheerplan voor de betreffende gebieden zegt dat een daling van stikstofdepositie nodig is om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. De afdeling geeft in die uitspraak nog ter voorlichting, zoals zij dat zelf mooi zegt, nog een paar belangrijke punten mee. Eén, voor het toestaan van een project geldt niet als voorwaarde dat het project moet bijdragen aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen, de gunstige staat. Ook is het niet zo dat elke geringe toename van stikstofdepositie, waardoor de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar kunnen komen, steeds de natuurlijke kenmerken van een gebied zullen aantasten, zo zegt de afdeling. Het is ook niet zo als de kritische depositiewaarde al wordt overschreden. En wel moet je de gevolgen van een toename beoordelen in het licht van de specifieke omstandigheden van het betreffende Natura 2000 gebied. En de instandhoudingsdoelstellingen moeten daar wel steeds bij worden betrokken. En daar gaat het hier eigenlijk mis in deze uitspraak, want dat is onvoldoende gebeurd voor de N65. Nog een ander interessant onderdeel in die uitspraak is dat wat willen ze doen hier? In de realisatiefase wordt de N65 afgesloten en wil men sluipverkeer voorkomen. Omdat dat sluipverkeer, dat zou dan dichter bij het Natura 2000 gebied gaan rijden en meer stikstof veroorzaken. De Raad van State kwalificeert die manier waarop dat sluipverkeer voorkomen wordt als een goede technische mitigerende maatregel die nog weliswaar niet uitgevoerd hoeft te zijn op het moment van de passende beoordeling, maar die wel uitgevoerd moet worden. En daar gaat het mis, want op geen enkele manier is juridisch verzekerd dat die maatregel daadwerkelijk zal worden getroffen. Dus prima maatregel, alleen je moet dat je hoeft dat nog niet verzekeren. Je hoeft dat nog niet voor elkaar te hebben op het moment dat je die passende beoordeling uitvoert. Maar je moet het wel garanderen en dat die maatregelen ook daadwerkelijk resultaat hebben voordat de plannen de negatieve gevolgen zullen hebben.
Ja, dat laatste punt is natuurlijk wel spannend, hè? Want
ja.
Hier wordt dus gezegd van nou, je hoeft die maatregel nog niet genomen te hebben. Maar bij verkeersmaatregelen is het natuurlijk altijd een bepaalde mate van onzekerheid of ze wel
het effect zullen hebben.
Ja. Dat wordt gemodelleerd en dat kan je wel gemodelleerd ook onderbouwen. Maar dat biedt natuurlijk niet dezelfde zekerheid als dat je nadat je die maatregelen hebt getroffen bijvoorbeeld tellingen gaat uitvoeren of dergelijke.
Nee. Dus dat is hier, dat kan natuurlijk ergens ook niet, omdat dit, ik bedoel, dat maakt natuurlijk wel ingewikkeld, want hier sluit je die hele N65 tijdens de realisatiefase af. En dat kunnen ze natuurlijk niet alvast doen, om te kijken hoe het sluipverkeer wordt en wat de daadwerkelijke effecten zijn. Dus ik begrijp dat, maar dat maakt het wel, in lijn met de andere jurisprudentie, waarin natuurlijk heel duidelijk is, de maatregel moet getroffen, de effecten moeten al gerealiseerd zijn. Wel een beetje raar dat hier zo makkelijk gaat. De Raad van State die zegt dat er bijvoorbeeld alvast een verkeersbesluit genomen had moeten worden, maar dat er ook andere manieren zijn, bijvoorbeeld een voorwaardelijke verplichting in de planregels. Maar nog, hè, is dat iets wat in de toekomst nog moet plaatsvinden.
Ja.
Dat zie je hier in die N65-uitspraak.
Ja, die N65-uitspraak, er komt ook nog meer aan de orde. Hè? Dat is
ja,
ook
zeker.
Een interessant
ook
punt.
Een interessant punt.
En dan meer specifiek die kleine gebiedenregeling.
Juist.
Moeten we misschien heel even terugpakken wat dat ook weer was. Normaliter, als je een stikstofberekening maakt en passende beoordeling moet maken op grond van de wet natuurbescherming, dan zegt de wet milieubeheer, dan moet je ook een plan meer opstellen. Dat die verplichting ontstaat van rechtswegen. Alleen er zit één nuancering in. En die zit in het besluit, MER. Dat als de ontwikkeling gaat over een klein gebied. Dat je dan geen plan meer hoeft te maken. Maar slechts een plan meer beoordeling. En dan is de vraag, wat is dan een klein gebied? Nou, volgens vaste jurisprudentie en ook dat blijkt ook uit de wetsgeschiedenis, moet je dat relateren aan het totale grondgebied van de gemeente. Dus je gaat kijken naar welk percentage van het gemeentelijke grondgebied beslaan we met deze ontwikkeling. En dan is weer de vervolgvraag, wat is dan het maximale percentage waaronder je nog kan spreken van een klein gebied? Uit de Europese conclusie van de AG Kokkelt kunnen we afleiden dat een richting wordt gegeven van 5%. Want dat criterium vloeit voort uit de MER-richtlijn, de strategische MER-richtlijn. Maar ja, zeker weten doen we dat nog niet. En in deze uitspraak zegt de afdeling 1% is goed. Dus dan weten we in ieder geval dat 1% kan.
In dit geval. Nou ja, nee, ze zeggen het inderdaad vrij algemeen, hè, dat 1% kan. Dat,
Ja, dus 1% van het gemeentelijk grondgebied is klein.
Ja.
Ja, dat weten we. En daar zit er ook nog wel iets in van, is een aanleg of is een wegreconstructie nou een aanleg van een wet in toepassing van de MER-regelgeving of niet? Nou, dat is, afdeling zegt in dit geval niet. Toetst dat aan een uitspraak van het Hof over de ring Nuremberg. Maar
het kan het wel zijn.
Het kan het wel zijn, ja. Dus dat blijft een worst. Daar wordt wel iets over gezegd, maar veel kunnen we daar niet uit afleiden volgens mij.
Dan nog een andere natuuruitspraak, ook van 21 december, die ik wil bespreken. Dat gaat over het bestemmingsplan Kustzone Petten 2020. Het plan voorziet in 80 zogenaamd seizoensgebonden strandhuisjes, strandcabines en een strandpaviljoen. met horeca en dergelijke. Ook daar worden interessante opmerkingen en overwegingen over het stikstofverhaal en over natuurbescherming gemaakt die ik wil bespreken. En ik zal ze eerst even kort aanstippen en daarna iets dieper erop ingaan. 1. De continuering van beheermaatregelen mag je meenemen. Het project hoeft op zichzelf niet bij te dragen aan de gunstige staat van instandhouding. En het derde, dat is een beetje in het verlengde van die tweede opmerking. Daarmee is ook een slechte staat van instandhouding, als de gunstige staat slechter is minder relevant of zelfs niet zo relevant voor het maken van je passende beoordeling en je conclusies die je daaruit trekt. Want wat is hier aan de orde? Er werd hier aangevoerd dat elke toename, hoe gering ook, van stikstofdepositie in een al overbelaste situatie steeds een aantasting van de natuurlijke kenmerken van dat gebied oplevert. En daarvan zegt de afdeling, nee, dat is niet zo. Ook het standpunt dat een plan slechts kan worden vastgesteld als de habitattypen die gevolgen van het plan ondervinden zich in een goede staat bevinden, is niet juist, want je moet steeds de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied, daar moet je aan toetsen en kijken of die al dan niet worden aangetast. Het vergelijken van de staat van instandhouding met de situatie ten tijde van de aanwijzing van het gebied als Natura 2000 gebied, dat hoef je ook niet te doen. Je moet kijken uitgaan van de actuele staat van instandhouding en een trendanalyse is niet vereist. Om te beginnen bij het continueren van het beheer. In de passende beoordeling worden de beheermaatregelen en het bestaand terreinbeheer beschreven. En per habitattype is aangegeven welke maatregelen in het beheerplan zijn beschreven als maatregelen die al worden uitgevoerd, dus die op dit moment al plaatsvinden, en op de planning staan om uitgevoerd te worden. En de afdeling stelt vast dat die maatregelen niet als mitigerende maatregelen in de passende beoordeling zijn betrokken. Dat vindt ze van belang, want daarmee heb je ze niet in zoverre meegewogen. Maar moet wel gezegd worden, en dat lijkt toch wel nieuw, die beheermaatregelen worden wel in die passende beoordeling meegewogen. Niet zozeer als maatregelen, als mitigerende maatregelen, maar zijn wel meegenomen. En de afdeling zegt ook van ja, ook in andere, eigenlijk in alle passages in de passende beoordeling kijkt ze steeds naar, worden die beheermaatregelen beoordeeld bij de bij de beoordeling van het geheel, maar niet als mitigerende maatregelen. En daar waar in de beoordeling van de gevolgen van het plan voor een bepaald habitattype wordt verwezen naar die beheermaatregelen, zo zegt de afdeling, betreft dat steeds de continuering van de al uitgevoerde bestaande en dat is toch wel interessant, in uitvoering zijnde maatregelen. En de afdeling oordeelt daarom dat in de passende beoordeling geen instandhoudings- en passende maatregelen zijn betrokken bij de beoordeling van de staat van instandhouding, die niet zijn uitgevoerd en waarvan de effecten niet vaststaan. Nou, dat laatste vind ik best ingewikkeld, of die niet vaststaan, want de continuering van die beheermaatregelen, ja, dat ik begrijp het, dat moet maar plaatsvinden, dat zal ook wel gebeuren. Maar dat lijkt toch wel een andere opvatting dan voorheen over niet vaststaande, maar we hadden het er net ook al even over in het kader van die N65, over niet vaststaande ontwikkelingen in de toekomst. Over de autonome ontwikkelingen daarvan, want daar wordt in het verlengde daarvan ook opgemerkt dat die autonome ontwikkelingen onjuist in aanmerking zouden zijn genomen in de passende beoordeling. En daarvan zegt de afdeling, de positieve gevolgen van autonome ontwikkelingen kunnen niet worden betrokken bij de vraag, hè, dat is de standaard jurisprudentie, of de negatieve gevolgen van een plan of project kunnen worden voorkomen of verminderd. Maar de afdeling ziet in de passende beoordeling die ze hiervoor heeft liggen niet dat sprake is van een weging van de positieve gevolgen van autonome ontwikkeling ten opzichte van de negatieve effecten van het plan. Maar ook hier weer wordt een en ander wel meegewogen in die passende beoordeling als maatregel. Althans als effect, maar niet met een weging. En datzelfde verhaal zie je bij die beheermaatregelen. terug. En dan, die andere punten die komen deels dus ook terug in... Die zagen we ook in die andere uitspraak van 21 december over de N65. Interessante uitspraak. Ook geen hele dunne uitspraak, maar een stuk dunner dan die N65-uitspraak. Goed om erbij te pakken op het moment dat... het onderbouwen onder meer van extern salderen of anderszins. Er moeten natuurlijk ook bij het vervallen van de bouwvrijstelling meer ecologische onderbouwingen worden opgesteld. En dan denk ik dat die twee uitspraken, N65 en die uitspraak van Petten, goede handvatten bieden om dergelijke passende beoordelingen op te stellen. En wat mag je daar wel en wat mag je daar niet in meenemen. De afdeling heeft op 28 december van dit jaar nog een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Ede World Food Center deelgebied A. Dat is ook een uitspraak die interessant is voor de natuurvergunning en de discussie daarover. Dit bestemmingsplan voorziet in een planologische inpassing van het World Food Centrum Experience Centrum. Er wordt kennelijk 5000 vierkante meter bedrijfsbebouwing toegestaan. En de discussie speelt of 1-op-1 inpassing van een natuurvergunning mogelijk is. Bekend is, denk ik, dat de 1-op-1 inpassingsconstructie alleen maar kan... als je geen nieuwe passende beoordeling of geen gegevens hebt uit een nieuwe passende beoordeling met nieuwe inzichten over de effecten van dat plan. En dat kan zo zijn als de passende beoordeling die aan de natuurvergunningverlening ten grondslag heeft gelegen, wel gebreken vertoont. Ik bedoel, dan kan dat niet meer. Dan kan het destijds wel prima beoordeeld zijn en allemaal goed zijn gegaan. Maar dan je moet nu toch kijken of daar geen sprake van is. En dat kan natuurlijk het geval zijn als dat een pasvergunning is geweest destijds. En deze uitspraak... die laat nog maar eens zien dat aan... een heldere projectomschrijving in de aanvraag en in de natuurvergunning helpt. Want anders kunnen er later onduidelijkheden ontstaan over wat er destijds wel of niet is vergund. En wat je nu 1-op-1 kan of niet kan inpassen of salderen in het bestemmingsplan spoor. Als een bestemmingsplan voorziet in een geheel andere ontwikkeling dan is vergund, namelijk is het idee, dan kan je niet die 1-op-1 inpassingsconstructie toepassen. Want dan is er geen voortzetting van het reeds vergunde gebruik. En dat is niet al passend beoordeeld. Dus daar heb je dan niks aan. Dus bij onduidelijkheid krijg je natuurlijk al snel voor je voeten gegooid dat geen 1-op-1 inpassing is. De stikstofberekening die is uitgevoerd is gebaseerd op de inmiddels vervallen bouwvrijstelling en daarom geeft volgens de afdeling die berekening niet de vereiste zekerheid dat de significant negatieve effecten zijn uitgesloten. En om die reden ziet de afdeling geen aanleiding om de rechtsgevolgen in stand te laten. Het gaat daar dus mis. Let dus goed op dat bij dat 1-op-1 inpassen zijn er denk ik twee belangrijke dingen die uit deze uitspraak volgen. 1. Is het wel echt een 1-op-1 inpassing? En 2, let even goed op die bouwvrijstelling of andere wijzigingen die inmiddels of nog plaats gaan vinden in de jurisprudentie, dat die stikstofberekening wel goed is beoordeeld. Dan heb ik een uitspraak van de rechtbank Limburg die ik erg interessant vind in het kader van soortenbescherming. Dit is een uitspraak van 9 december. Ik moet zeggen, ik zal zorgen dat er dat dit op de een of andere manier via de show notes bereikbaar is. Want ik kon de publicatie van deze uitspraak nog niet vinden. Maar ik heb deze via onder ogen gekregen. Wat heel interessant in deze uitspraak is, is dat de positieve weigering, maar dan in het kader van soortenbescherming, we hadden het er al eerder over, de discussie die speelt ook bij de positieve weigering op gebiedsbeschermingsniveau. Dit is een uitspraak van de voorzieningenrechter. En de voorzieningenrechter is hier medogeloos voor de positieve weigering in het soortenbeschermingsspoor. Het gaat hier om aantasting van dassen mogelijk, een overtreding voor dassen, voor verblijfplaatsen. En de voorzitter zegt hier, uit de jurisprudentie leid ik af dat sprake is van een overtreding als de dassen gedwongen worden de burchten te verlaten. En dan gaat het verder en ik heb daar wel wat moeite mee. Anders dan bij het zeer waarschijnlijk rechtstreeks en opzettelijk beschadigen van de dassenburchten zelf, is op voorhand niet zonder meer met voldoende zekerheid te zeggen of dat gevolg intreedt en op welke termijn. Door de overige werkzaamheden in dit gebied. Als voldoende aannemelijk is dat dat gevolg zal / kan intreden, dan is dit volgens de voorzieningenrechter aan te merken als een tussen haakjes mogelijke overtreding en is er een WMW-ontheffing vereist. En dat brengt de beschermingsgedachte en het voorzorgsbeginsel dat ten grondslag ligt aan de bescherming van diersoorten zoals de das met zich mee, zo zegt de voorzieningenrechter dan. En anders gezegd, dat staat letterlijk in die uitspraak, voorkomen is beter dan genezen. Ja, dat vind ik prima, voorkomen is beter dan genezen. Maar volgens mij heb je een ontheffing nodig op het moment dat er een verbodsbepaling wordt overtreden. De voorzieningenrechter gaat nog even door. Want hier was dus een positieve weigering aan de orde. En dan zegt de voorzieningenrechter, met een positieve afwijzing in plaats van een ontheffing zijn de inrichtingsmaatregelen niet op voldoende wijze verzekerd. Immers, de voorschrift 7 van de ontheffing is niet van toepassing op die positief geweigerde werkzaamheden. En de positieve afwijzing brengt volgens de voorzieningenrechter met zich mee dat ook geen harde voorschriften zijn gesteld betreffende mitigerende en compenserende maatregelen en geen beheervoorschrift is opgenomen en niet bepaald is of dit of andere voorschriften van kracht blijven na afloop van de periode van die werkzaamheden. Voorts is niet gewaarborgd dat de monitoring wordt uitgevoerd, lalala. Een WMB-ontheffing met dergelijke voorschriften is tevens uit het oogpunt van handhaafbaarheid en rechtszekerheid aangewezen en levert vooraf duidelijkheid op. De voorzieningenrechter ziet hier geen wezenlijk verschil met de uitspraak van 26 april 2022 van de afdeling en sluit hierbij aan. Nou, die uitspraak, die heb ik er even bijgepakt wat dat ook weer is, voor uitspraak. Ik ben het daar helemaal niet mee eens, maar goed, dat is helder. Die uitspraak van 26 april van de afdeling, dat speelt zich ook in Limburg af. Net als deze uitspraak gaat ook over dassen. Maar daar zegt de afdeling iets heel anders, naar mijn oordeel. Want daar wordt gezegd door de afdeling, de ontheffing heeft betrekking op het gehele perceel. Even kijken hoor. De ontheffing wijzigt feitelijk niets aan de bestaande route. We hebben deze ook besproken in de podcast. Of je door die tuin van die man nog die dassen konden lopen. En dan zegt de afdeling dat onvoldoende is geborgd, omdat dat voorschrift heel onduidelijk is in die ontheffing. Daar is wel ontheffing verleend. En de afdeling vindt dat voorschrift onduidelijk, omdat in dat voorschrift staat, de das blijft te alle tijden welkom in dat plangebied. We hebben dat toen besproken. En dan komt er in de bouwvergunning nog een clausule dat de eigenaar de das moet toestaan om door zijn tuin te kunnen lopen. En de afdeling vindt dat blijft welkom niet zo duidelijk. Nou, dat snap ik allemaal, maar ik begrijp niet zozeer wat de voorzieningenrechter hier nu aan die overweging, want er wordt uitdrukkelijk in die uitspraak naar die overweging in die uitspraak ook verwezen. Nou, zo relevant en zo overeenkomend met hier de positieve weigering vindt. Ik snap, in de positieve weigering is een ander figuur dan een ontheffing. Maar waarom wordt nu juist die positieve weigering verleend, juist om die rechtszekerheid die de voorzieningenrechter hier vindt ontbreken, wel te geven en om juist wel te zeggen, als je aan deze en deze eisen houdt, dan kan je het, dan mag het allemaal, want dan overtreed je geen verbodsbepalingen. Als je dat niet doet, dan overtreed je mogelijk wel verbodsbepalingen en dan heb je alsnog een ontheffing nodig. Dus ik zie dat niet. Niet zo. En nou zou je denken, nou, er staat nog hoger beroep tegen open. En misschien komen we er nog achter wat de afdeling ervan vindt. Maar ik weet dat er geen hoger beroep ingesteld is tegen deze uitspraak.
Maar het is ook meteen een einduitspraak dus.
Ja, het is voorzieningen. Het is weliswaar van een voorzieningenrechter, maar gaat hier. Dit ligt er nu.
Dus. Nou. Eerst twee bezwaarpunten van jou, als ik het goed begrijp, tegen deze uitspraak. In eerste plaats van ja, gaat het voorzorgsbeginsel nou zo ver dat als er onzekerheden is of er wel een verbodsbepaling is overtreden, dat je zekerheidshalve een ontheffing nodig hebt?
Ja.
Want in de gebiedsbescherming is dat natuurlijk wel zo. Dan moet je die wetenschappelijke zekerheid hebben. Die lijn lijkt een beetje te worden doorgetrokken hier naar het soortenbeschermingsrecht.
Ja.
En dat gaat te ver.
Ja, dat vind ik te ver gaan. Ook omdat die verbodsbepalingen toch heel helder zijn. Hè? Als je het overtreedt en je doet hier van alles. Ja, dat klopt. Ik vind dat te ver gaan in dit kader.
En dan het tweede punt. Kan je nou niet met een positieve weigering dezelfde rechtszekerheid krijgen als met een ontheffing? Omdat je daar eigenlijk dezelfde voorwaarden aan kan verbinden.
Ja.
Als het gaat om maatregelen om te voorkomen dat eigenlijk dat verbod wordt overtreden.
Ja, en sterker nog, kan je die ontheffing verlenen op het moment dat je meent dat het maar uiterst onzeker is. Of dat je zelfs meent dat er geen verbodsbepaling wordt overtreden. Want die ontheffing geldt alleen voor de situatie dat daadwerkelijk die verbodsbepalingen worden overtreden.
Ja, precies.
En dan moet je dat hier dus inkleuren, al dus de voorzieningenrechter. Ja, gelet op het voorzorgsbeginsel moet ik ook in geval dat ik niet zeker weet of die verbodsbepaling ooit misschien weliswaar een klein beetje wordt overtreden. Ontheffing verlenen.
Ja, dan kan je dus twijfelen of er überhaupt wel een bevoegdheid bestaat van de college.
Ja, ik vraag me dat af.
En dat is natuurlijk anders bij het gebiedsbeschermingsrecht. Want daar zit die onzekerheid wel in de bevoegdheid ook in.
Ja, en ook in 2C-val. Ik bedoel, daar zit. Terwijl hier zijn die verbodsbepalingen eigenlijk heel helder. Dan heb je nog de zorgplicht. Dan zou je het daar nog op kunnen gooien wellicht. Maar het voorzorgsbeginsel als dat daar de verplichting uit zou voortvloeien om een ontheffing te verlenen of de bevoegdheid wellicht, dat vind ik ingewikkeld.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Daan Korsje en Fleur Onrust. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.